Vanavond dan gaan we nog een keer stilstaan bij Jeremia 2, was mijn voorstel. Want ik had toch het gevoel dat we daar nog niet helemaal mee klaar waren. Natuurlijk en dan Jeremia 2 als onderdeel van de hoofdstukken 2 tot en met 6. Ja, dat was één geheel, één gedeelte. Waarom nog niet helemaal klaar? Nou, Jeremia die gebruikt in dat tweede hoofdstuk, trouwens dat doet hij zijn hele Bijbelboek door, heel veel stijlfiguren, heel veel beelden. En dat, ik vond het wel mooi om ook bij dat laatste gedeelte daar nog even bij stil te staan. Ja, dus Jeremia, we hebben gezien, er zijn de drie belangrijke koningen. Het gedeelte wat we nu bespreken, ja, dat is waarschijnlijk tijdens de regering van Josia geschreven, geprofiteerd. Dan waren die andere twee koningen Jojakin en Zedekia. En dat waren dan ook twee koningen van wie de naam was veranderd. De eerste die heette Eliakim en de andere ook Matanja. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de twee boosheden die Israël gedaan had. Ja, twee dwaze dingen. Ten eerste, ze hadden de bron verlaten, de springader van levend water. En ten tweede, ze hadden gebroken bakken uitgehouden. Dus ze hadden vaten gemaakt met barsten erin. En dan gingen ze water scheppen uit de rivieren van Assur en Egypte. Ja, dat waren de twee domme dingen van Israël. En ook hebben we stilgestaan bij de verandering van God, of van de eer van God, in wat we lezen in iets wat geen nut doet, in een afgod. En dat lees je in Jeremia 2, vers 11. Ja, nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd in hetgeen geen nut doet. Er staan nogal wat metaforen in dat laatste gedeelte van Jeremia 2. Een metafoor, ja, dat is net zoiets als een vergelijking. Het is een stijlfiguur. Alleen een vergelijking, dat zie je dan aan het woordje als of gelijk of zoals. Dan wordt er een vergelijking gemaakt tussen het ene en het andere. Ja, dan noem je het een stijlfiguur vergelijkbaar. Het is iets uit de taal. En als je het hebt over een metafoor, dan wordt het woordje als weggelaten of zoals. Nou, het is misschien heel simpel gezegd, maar dat is het grote verschil tussen een vergelijking en een metafoor. Als ik tegen iemand zeg, nou, je bent als een reus, ja, je bent geweldig, je bent groot, dan maak ik een vergelijking tussen de persoon met wie ik spreek en een reus. De persoon tegen wie ik spreek, die ziet dan ook een heel groot mens voor zich, geweldig, krachtig, sterk. Ja, je bent als een reus. Ik kan ook zeggen, je bent een reus. Het effect is alleen wat sterker als je dat laatste zegt. Het betekent precies hetzelfde. Ja, want die persoon die weet zelf ook wel dat hij niet een echte grote reus is. En dat er een vergelijking met een reus wordt gemaakt. Alleen het effect, het taalkundige effect, is bij je metafoor vaak wat sterker. Ja, dat soort beeldspraak zie je bij Jeremia best veel. En ook in het gedeelte waar we ook vanavond naar kijken. En laten we lezen vanaf vers 21 tot het eind. Ja, dan zullen we daar nog een poosje bij stilstaan. Ik had u toch geplant een edele wijnstok, een heel getrouw zaad. Hoe zijt gij mij dan veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok? Want al waste u zich met salpeter en naamt u veel zeep, Zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere Heere. Hoe zegt u, ik ben niet verontreinigd, ik heb de Baals niet nagewandeld. Zie uw weg in het dal. Ken wat gij gedaan hebt. Gij lichte snelle kamelin die haar wegen verdraait. Ze is een woudezelin, gewend in de woestijn naar de lust van haar ziel. Schept zij de wind, wie zou haar ontmoeting afkeren? Allen die haar zoeken zullen niet moe worden. In haar maand zullen ze haar vinden. Bedwing uw voet van ontschoeiing en uw keel van dorst. Maar gij zegt, het is buiten hoop. Nee, want ik heb de vreemde lief en die zal ik nawandelen. Zoals een dief beschaamd wordt, wanneer hij gevonden wordt alzo, zijn die van het huis van Israël beschaamd. Zij, hun koningen, hun vorsten en hun priesters en hun profeten. Die tot een hout zeggen, gij zijt mijn vader en tot een steen, gij hebt mij gegenereerd of verwekt. Want zij keren mij de nek toe en niet het aangezicht. Maar ten tijde van hun kwaad zeggen zij, sta op en verlos ons. Waar zijn dan uw goden die u gemaakt hebt? Laat ze opstaan, of zij u ten tijde van het kwaad zullen verlossen. Want naar het getal van uw steden zijn uw goden, o Juda. Waarom twist gij tegen mij? Gij hebt allen tegen mij overtreden, spreekt de Heere. Te vergeefs heb ik uw kinderen geslagen. Ze hebben de tucht niet aangenomen. Uw lieden zwaard heeft uw profeten verteerd als een verdervende leeuw. O geslacht, aanmerk toch, gij lieden des Heeren woord. Ben ik Israël een woestijn geweest? Of een land van uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen? Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel of een bruid haar binselen. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, dagen zonder getal. Wat maakt gij uw weg goed, die daar gij boelering zoekt? Waarom gij ook de boosste hoeren uw weg geleerd hebt? Ja, het bloed van de zielen van de onschuldige nooddruftigen is in uw zomen gevonden. Ik heb dat niet met opgraven gevonden, maar aan alle die, nog zegt gij, zeker, ik ben onschuldig, zijn toren is immers van mij afgekeerd. Zie, ik zal met u rechten, omdat gij zegt, ik heb niet gezondigd. Wat reist gij veel uit, veranderende uw weg. Gij zult ook van Egypte beschaamd worden, zoals gij van Assur beschaamd zijt. Gij zult ook hier van hier uitgaan, met uw handen op uw hoofd, want de Heere heeft al uw vertrouwen verworpen, zodat gij daarmee niet zult gedijen. Nou, weer een en al aanklacht tegen Israël, omdat Israël de Heere had verlaten. Zien we de metaforen die er gebruikt worden? Als was de eerste die we zagen.
Dat ze vergeten worden met de wijnstok?
Ja. Ik heb u geplant een edele wijnstok. Nou, Israël begreep wel dat ze zelf die wijn niet letterlijk een wijnstok zijn. Nee, ze zijn inderdaad een wijnstok geplant. Veranderd in een vreemde wijnstok. Nou, dan komt die dat toch wel bekende vest al was die je met salpeter. En nam je veel zeep, toch is uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend. Daar zal ik zo meteen wat van zeggen. Welke metaforen gebruikt de Heere voor zichzelf? Vers 31. Daar zie je het in een retorische vraag. Ben ik Israël een woestijn geweest? Ja, niet zoals een woestijn geweest of gelijk een woestijn. Nee, ben ik Israël een woestijn geweest? Of een land van uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn Heer en wij zullen niet meer tot u komen? Nog eentje voor Israël. Dat zijn overigens twee metaforen die ik zelf, waar ik zelf niet zozeer een beeld bij heb waarom Jeremia dat gebruikt. Want dat is natuurlijk ook het geval bij metaforen. Je moet heel goed de taal, de achtergrond, de omgeving kennen van de metaforen die gebruikt worden. Bijvoorbeeld dat beeld van die woudezel. Ten eerste eerlijk te zeggen, ik weet niet precies wat een woudezel is. Dat kun je natuurlijk nagaan in de Bijbel hoe dat gebruikt wordt. Het is altijd een beetje een. Het lijkt een beetje een eenzelvig dier. En ik ga ervan uit dat hij in de wouden, in de woestijn of in de wildernis leefde. Een wilde ezel stel ik me er voor. Maar die metafoor die Jeremia daar gebruikt, daar heb ik niet echt een beeld bij. Dat is voor de ontvangers van deze profeet, die deze profeet lazen, natuurlijk gewoon veel, veel duidelijker geweest. Ja, ook als wordt gezegd, gij lichte, snelle kameel of kamelin die haar wegen verdraait. Ook daar kan ik niet echt een. Ik snap niet heel erg goed wat hier de metafoor is die Jeremia gebruikt. Hij bedoelt er natuurlijk iets negatiefs mee. Ja, hij ziet een snelle, lichte kameel die ik denk een beetje rare bokkensprongen maakt of iets dergelijks. Die zijn wegen verdraait, zoiets. En dan die woudezel. Dat zijn metaforen. Ja, dus hij gebruikt niet het woordje als of zoals. Nee, Israël wordt direct aangesproken met een kamelin en een woudezel. Nou, die twee die wilde ik vandaag maar overslaan. En wellicht dat je er zelf nog een keer wat studie naar kunt doen als je dat wil weten. Wat voor dieren dat waren en wat voor vergelijking hier wordt gemaakt. Ten eerste, ik noemde net al de retorische vraag. De Heere gebruikt die in vers 31. En waar hebben we in dit hoofdstuk nog meer een retorische vraag gezien? Toen heb ik dat woord niet zo genoemd, dat stijlfiguur, maar. Daar hebben we een paar studies geleden bij stilgestaan. En eigenlijk draait dit hele hoofdstuk om. Vers 5 dan. Hè. Vers 4 wordt is de inleiding. Vers 5, dan zie je inderdaad die vraag. Wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden dat zij ver van mij geweken zijn en hebben de ijdelheid nagewandeld. En ze zijn ijdel geworden. Is misschien niet heel strikt retorisch, of ook wel. Eigenlijk is het antwoord wat de Heer hierop verwacht. Geen enkel onrecht. Eigenlijk verwacht je er helemaal geen antwoord op. Het is een vraag die gesteld wordt meer als een bevestiging. Ik heb helemaal geen onrecht gedaan. En dat zie je ook dan in vers 31. Ben ik Israël een woestijn geweest of een land van uiterste donkerheid? Dat is ook een vraag. Ben ik dat geweest voor Israël? Een woestijn en een land van uiterste duisternis? Antwoord, ook hier, nee. Het opmerkelijke is, denk ik wel, dat in beide van deze gedeeltes wordt er verwezen naar de uittocht. De uittocht uit Egypte ligt er niet heel dik bovenop, maar als we eventjes iets dieper graven, dan zien we dat in beide gedeeltes er verwezen wordt naar de uittocht. Dat zie je in 2 vers 5, dus dat nawandelen van de Heere, van de ijdelheid. En dan in vers 6. Ze zeiden niet, waar is de Heere die ons opvoerde uit Egypteland en die ons leidde in de woestijn, in een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw van de dood, in een land waar niemand doorging en waar geen mens woonde. Ja, hier wordt de gedachte van de lezers en dus ook voor ons bepaald bij de uittocht uit Egypte. Ja, de Heere heeft hen opgevoerd uit Egypte. Ze werden geleid in de woestijn. En die woestijn die wordt omschreven als een land van wildernissen, kuilen, een land van dorheid, schaduw, des doods, een land waar niemand doorging en waar geen mens woonde. Het lijkt mij dat het opzettelijk is gedaan. dat die vergelijking ook in vers 31 weer wordt gemaakt. Ja, dus die twee retorische vragen die de Heer aan het volk stelt. Heb ik onrecht gedaan? En wat is dan de vraag in vers 31? Ben ik Israël tot een woestijn geweest? Of een land van uiterste donkerheid? Hier zie je ook dus een verwijzing naar de woestijn. En je ziet de verwijzing naar een land. Een land wat in vers 6 wordt genoemd. Een land waar niemand doorging. Een land van de schaduw van de dood. En wat waarvan Jeremia het in vers 31 dan noemt. Een land van uiterste donkerheid. Zie je die koppeling tussen die twee stukjes? Israël die wordt uit Egypteland, dus uit de duisternis, geleid. Door de Schelfzee heen. En dan komen ze door de woestijn en door die land van de schaduw van de dood, de woestijn. En de Heere die zegt, van was ik dan toen de tijd, toen ik jullie door die woestijn leed, was ik dan die woestijn? Was ik de schaduw van de dood? Ja, was ik dat land van uiterste duisternis? Snap je wat ik zeggen wil? Dus hoe de Heere zich als het ware vergelijkt met dat land, die woestijn, waardoor juist het land onder de bescherming van de Heere doorgetrokken is. Nee, zij waren wel in de woestijn, maar die woestijn was niet de Heere. Zij waren daar onder de bescherming van de Heere. Was de Heere een land van uiterste duisternis? Zoals je in vers 31 ziet. Nee, dat was die woestijn. Die woestijn die was die schaduw van de dood. Dat land van de wildernis. Dat was niet de Heere zelf. Nee, de Heere zelf die was juist licht voor hen in die woestijn. En een duisternis voor de vijanden, voor hen die vervolgden. Dus ja, ik vind dat hier een heel krachtig beeld wordt gebruikt door Jeremia. Ik hoop dat ik het een beetje goed overbreng. Ja, dus aan de ene kant zie je dus die retorische vraag van hoe Israël uit Egypte wordt verlost, door de woestijn heen wordt geleid, wat dus ook een land van duisternis wordt genoemd. En dan zie je in dat tweede gedeelte, die tweede keer waar een retorische vraag wordt gezegd, ja, was ik dan die duisternis? Is dat de reden waarom je me hebt verlaten? Omdat ik de woestijn was? Dat wordt ons bevestigd door dat woordje land van uiterste donkerheid. Dat is een woordje wat in de Bijbel maar één keer voorkomt, en dat is hier, Mephlia. Maar er is wel een woordje wat vergelijkbaar, of wat van dezelfde stam heeft als het ware. Als ik goed uitspreek is het Maafal. En dat zie je in Jozua. En dat wordt hier ook bedoeld. Jozua 24. Dus in Jozua 24 vers 7, daar zie je dan dat woordje duisternis, komt ook alleen daarvoor trouwens. Ja, dus Maflia en Mafal, dat zijn twee woordjes van dezelfde stam, maar die allebei maar één keer voorkomen. En dan zie je, zij riepen nu tot de Heere en hij stelde een duisternis tussen u en tussen de Egyptenaars. Jozua die verhaalt in dat gedeelte de geschiedenis van de uittocht. En hij zegt, ja, zij, dus uw vaders, riepen tot de Heere en hij stelde een duisternis, maar aanval tussen u en tussen de Egyptenaars. En hij bracht de zee over hen en bedekte hen en uw ogen hebben gezien wat ik in Egypte gedaan heb. Daarna hebt gij vele dagen in de woestijn gewoond. Dus de Heere was niet die woestijn. Nee, hij gebruikte als het ware, die duisternis. Nee, hij gebruikte die donkerheid en die duisternis als een bescherming tegen de vijanden. Maar daar, dus ook daar, en dat was eigenlijk mijn hoofdpunt, ook daar wordt dat woordje gebruikt in relatie tot de uittocht uit Egypte. Yes? Nou, zo'n andere metafoor die we als eerste zagen vandaag, die heeft ook met die uittocht te maken. Daar hebben we het in onze studies in de psalmen ook al eens een keer over gehad. En wellicht nog wel vaker. En dat is dat beeld van die wijnstok. Wat je vindt in vers 21. Ik had u toch geplant een edele wijnstok. Een geheel getrouw zaad. Hoe zijt gij me dan veranderd in verbaste ranken van een vreemde wijnstok? Hier maakt Jeremia onderscheid tussen twee soorten wijnstokken. Ook dat is weer iets waarvan ik denk dat wij allemaal vrij weinig kennis hebben. Maar wat ook weer een beeld is, wat in Israël natuurlijk heel erg goed begrepen werd. Je had goede wijnstokken die vruchten voortbrachten waar je goede wijn van kon maken. En de wilde wijnstok, de vreemde wijnstok, die alleen maar zure of stinkende vruchten voortbracht. En Israël was veranderd van de een in de ander. Ja, het was een goede, een edele wijnstok en het werd een kwade wijnstok, een vreemde. Wat heeft dat met de uittocht te maken? Nou, in het lied van Mozes, daar zie je dat voor het eerst in Exodus 15... Dan zie je het doel van de uittocht uit Egypte. In vers 17. Dan zie je, die zult gij inbrengen. Dat is dan dat volk, het volk Israël. U zult dan inbrengen en planten hen op de berg van uw erfenis. Ter plaatse welke gij, o Heere, gemaakt hebt tot uw woning. Het heiligdom, het welk uw handen gesticht hebben, o Heere. En dan zie je dat woordje planten. Ja, planten, dat doe je natuurlijk met een plant. Later wordt duidelijk welke plant hiermee bedoeld wordt. Die geplant wordt daar in de erfenis van de Heere. Waar wordt dat duidelijk? Waar lezen we duidelijk dat het hier over de wijnstok gaat? Herinneren we hem nog?
In Exodus 15?
Nou, dit is Exodus 15, vers 17. Mm-hmm. Ja, dus hier gaat het over dat planten. Ja, dus de Heere zegt, ik heb dat volk uit Egypte gehaald. En ik ga hun planten. En planten, dat doe je met een plantje. Zo wordt hier ook bedoeld. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt als in Jeremia, het planten. Maar ja, wat wordt er nu geplant? Ik bedoel, waarmee wordt Israël nu vergeleken? Nou, dat is een wijnstok en dat wordt met zoveel woorden gezegd inderdaad in de psalmen, in psalm 80. Psalm 80. Ja, dat is ook die psalm waar we de priesterlijke zegen een paar keer tegenkomen. Ja, laat uw aanschijn lichten. In vers 4, in vers 8. Maar direct daarna. In vers 9 zie je, gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht en hebt de heidenen verdreven en hebt die wijnstok, geplant. En u hebt een plaats voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. Ja, daar zie je dus dat Israël die wijnstok is. De wijnstok die uit Egypteland is overgebracht naar het land, naar de erfenis van de Heer. En die wijnstok die deed het daar goed. Ja, die was daar in vruchtbare grond geplaatst. Bracht vruchten voort. Ja, hij vervulde. Hij maakte het hele land vol. Dat zie je ook in vers 12. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Nou, dat was ook het doel van die wijnstok, om dat land te bewonen, vol te maken en daar tot zegen te zijn. En toch is er iets gebeurd wat niet deugde. Want je ziet in vers 13, waarom hebt gij zijn muren, dat zijn dan de muren rondom de wijngaard heen, waarom zijn die dan doorgebroken, zodat allen die de weg voorbij gaan hem plukken? Het zwijn uit het woud heeft hem uitgevroed en het wild van het veld heeft hem afgegrazen. Dus kaal gevreten. O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. Zie je, het is één groot beeld waarin in deze psalm wordt gesproken. En dat is een beeld waarvan ik denk dat het zeker bij Jeremia bekend was en wellicht ook onder de lezers van de Tanach. Degene die het kenden, die kenden dat beeld van die wijnstok. Israël was de wijnstok, overgeplant vanuit Egypte in Gods erfenis. En die plant deed het daar heel erg goed. Dat is een hele mooie plant. En dan weer zo'n vraag, van waarom zijn dan de muren doorgebroken, dus de muren rondom de wijngaard, zodat het wilde zwijn vrije toegang heeft. En wat doet die, dat wilde zwijn? Nou, die gaat zitten vroeten in die aarde. Die ontwortelt die wijnstok. En hij vreet die hele wijnstok kaal. Zodat er geen enkele vrucht meer over is. Nou, dat is het beeld wat Jeremia ook bedoelt. Hij zegt het met andere woorden, in een ander beeld. Hoe bent u mij veranderd van een edele wijnstok in een vreemde wijnstok, een wilde wijnstok? Ja, dus het is een iets andere metafoor, maar het wil precies hetzelfde zeggen. Jullie zijn veranderd. Ik heb niks meer aan jullie. In Psalm 80 is dat van jullie zijn ontworteld, afgevreten. Er komen geen vruchten meer aan. En vers in Jeremia vers... hoeveel... Welk vers was het? Vers 21. Daar was het. Van jullie zijn in een vreemde wijnstok veranderd. Die helemaal geen vrucht meer voortbrengt.
Is het in Psalm 80 niet gewoon. Gaat het daar niet gewoon over de wegvoering?
Ja, daar gaat het natuurlijk ook over de. Uiteindelijk ook over de ballingschap. Over de. Precies. Gewoon het ontworteld worden en wegvervoerd worden. Ja. Nou, overigens, in Psalm 80, daar wordt dan dat gebed gedaan, van keer weder tot uw wijnstok. Keer alsjeblieft weer terug. En je ziet in diezelfde psalm ook dan de zoon des mensen terugkomen, de zoon. En het is die zoon die in Johannes 15 zegt, ik ben de ware wijnstok. Ja, dus zoals Israël het beeld was, het type, zo is Christus de werkelijkheid. En worden in hem al die beelden van de Tanach vervuld. Betekent overigens niet dat ze dan niet meer letterlijk aan Israël vervuld zullen worden. Ik hoop dat wel duidelijk is. Ja, Israël zal bloeien. Israël zal vrucht dragen, want zo was het beloofd. Maar dat ligt vast in het volbrachte werk van de Heer. In zijn dood, in zijn opstanding. En zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Er is nog een gedeelte waarin we de wijnstok, eigenlijk eenzelfde soort gedeelte wat we tegenkomen over de wijnstok. Heel bekend lied van een andere profeet. Enig idee?
Isaiah
Ja, Jesaja 5. Misschien nu we er toch mee bezig zijn, goed om daar ook nog even naar te kijken. Jesaja 5. Dan gaat het over de wijngaard. Dat is een belangrijk gedeelte. Ook in de uitleg van de gelijkenis van de boze wijngaardeniers die de Heer spreekt. Ja, dat spreekt hij tegen de achtergrond van de wijngaard Israël. Ja, de vers 5, Jesaja 5, het eerste vers. Dat wordt dan een lied van een beminde genoemd. Een lied, of een tuin die wordt omtuind. Ja, dus er wordt een muur omheen gezet. Dus die muur die we in Psalm 80 zagen. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En heeft in het midden een toren gebouwd. En ook een wijnbak erin uitgehouden. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Ja, hier dus weer diezelfde vergelijking met Israël. Israël die geplant wordt in het erfdeel van de Heer, wordt vergeleken met een wijngaard. Of met de wijnstokken. En heel terecht, de Heer verwachtte goede vruchten. En wat kreeg hij? Nou, je ziet het in Jesaja 5. Hij kreeg stinkende vruchten. Israël wordt vergeleken met een dief. Dat is een andere vergelijking die hier wordt gemaakt. Dus daar is het dus strikt genomen niet een metafoor, maar een vergelijking. Dat is vers 26. Zoals een dief beschaamd wordt wanneer hij gevonden wordt, alzo zijn die van het huis van Israël beschaamd. En dan worden ze met name genoemd. Koningen, hun vorsten, hun priesters en hun profeten. Ja, die staan daar, of zullen beschaamd staan, zoals een dief die betrapt wordt in een huis, als die aan het inbreken is. Ja, dus ook hier een heel beeldende vergelijking. En feitelijk wordt hier dus gezegd, koningen, vorsten, priesters, profeten, jullie doen allemaal dingen die niet mogen. Jullie overtreden. Ja, jullie gedragen je als dieven. Het is niet moeilijk om de vergelijking zelf verder in te vullen. Van wie stelen ze dan? Ja, ze stelen van hun God. Ze stelen zijn eer, ze stelen zijn heerlijkheid. Ze stelen zijn volk, ze stelen zijn rijkdommen. Denk ik. In elk geval, de vergelijking is, zoals een dief beschaamd staat als ze wordt betrapt. Ja, dus in vers 26, wanneer hij gevonden wordt, ja, dus als hij op hete daad wordt betrapt. Zo zijn de koningen, de vorsten, de priesters en hun profeten. Nou, en dan komt er een gedeelte. Wat gaat over afgoden. En ik denk dat het een gedeelte is wat hier helemaal inpast in dit gedeelte. Wat deed Israël? Israël veranderde de heerlijkheid van God, de eer van God, in een afgod, in een beeld. Wat was het directe gevolg daarvan? Dat ze zelf veranderd worden. Dat zie je bij die wijnstok. Ze worden veranderd in een andere wijnstok. Ik zie het woord veranderen nog een keertje. In vers 36, wat reist gij veel uit, veranderende uw weg. Ja, veranderende weg. De oorzaak ligt in het veranderen van het beeld van de Here. En ze maakten een eigen beeld. En doordat zij zich een eigen beeld veranderden, maakten, werden zij veranderd naar het beeld van die afgod. Snap je wat ik bedoel? Daarom is kennis van wie de Here is ook belangrijk voor ons eigen karaktervorming, voor wie we zelf zijn. Daarom moeten we kennis hebben aan de schriften en met name natuurlijk de persoon die in de schriften staan. Wie wij bestuderen, die worden wij. Israël maakte zich afgoden, kende de Here niet, wilde de Here niet kennen, veranderde zijn heerlijkheid, zijn eer in beelden. En werd ook als die afgoden, dat zagen we al in vers 5. Ja, zij hebben de ijdelheid nagewandeld en ze zijn ijdel geworden. Ja, ze wandelden niet de Here na, ze kleefden hem niet aan. Nee, ze gingen de leegheid, de ijdele afgoden gingen ze achterna en ze zijn zelf ijdel geworden. Nou, iets dergelijks zie je in vers 27 en 28 over de goden. Die tot een hout zeggen, dus Israël, en ik denk dat hier nog steeds gaat over die koningen, die vorsten, die priesters en de profeten. Die tot een hout zeggen, gij zijt mijn vader. En tot een steen, gij hebt mij verwekt. Want zij keren mij de nek toe en niet het aangezicht. Maar ten tijde van hun kwaad zeggen zij, sta op en verlos ons. Waar zijn dan uw goden die gij u gemaakt hebt? Laat ze opstaan, of zij u ten tijde van uw kwaad zullen verlossen. Want naar het getal van uw steden zijn uw goden, o Juda. Nou, dat zijn er nogal wat natuurlijk. Ja, naar het getal, overeenkomstig getal van uw steden, zijn uw goden. Je hebt een heleboel goden gemaakt. En het meest schrijnende stukje is denk ik wel dat gedeelte, dat eerste gedeelte van vers 27. Ze snijden zich uit een stukje hout, snijden ze een beeld, een beeldje. En dan zeggen ze tegen dat beeldje, mijn vader. En ze zeggen tegen dat beeldje, u heeft ons verwekt. In ditzelfde Jeremia, boek van Jeremia, je hoeft de bladzijde maar om te slaan en dan zie je iets heel anders staan. In hoofdstuk 3, vers 4. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader, gij zijt de leidsman van mijn jeugd. En vers 19. Ik zei wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerschade der heidenen? Maar ik zei, gij zult tot mij roepen, mijn vader. En gij zult van achter mij niet keren. Jullie zullen mij noemen uw vader. Of mijn vader. Wat deed Israël? Ze sneden een beeldje uit een stukje hout. En ze zeiden, mijn vader, tegen dat beeldje. Terwijl de Heere hun had gezegd, ik ben uw vader. Aan welk gedeelte in het evangelie van Matthäus doet ons dat denken? Ik denk dat daar namelijk daar een verwijzing zit naar dit gedeelte, naar deze uitspraak. Ja, ik vraag niet om tekst en vers, of niet aan hoofdstuk en vers, maar in Matthäus 23... daar waarschuwt de Heere Jezus Israël ook. In zijn oordeel tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. Vers 9. En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemelen is. Nog zult gij meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Het kan best zijn dat de Heer hier als het ware een echo geeft van wat er in Jeremia wordt gezegd. Niks op aarde, ook niet een beeld wat je jezelf hebt gesneden, noem je mijn vader. Want je hebt maar één vader. Mijn vader, dat is de vader die u verwekt heeft, Israël. U die uit de schoot van Abraham bent voortgekomen. Want daar is Israël verwekt. Die beeldspraak van de afgoden, van het maken van een hout, ja, die wordt heel ironisch en heel, zou ik zeggen, heel sarcastisch beschreven door een andere profeet, Jesaja. En daar zie je ook heel duidelijk terugkomen van wat je maakt, dat wordt jezelf. En daar wil ik dan mee eindigen, dat is in Jesaja 44. Ik vind het een heel mooi stukje literatuur. Je zou er bijna om lachen als het niet zo ernstig is. In Jesaja 44. Dat begint al in vers 9. De formeerders van gesneden beelden zijn altezamen ijdelheid en hun gewenste dingen doen geen nut. Ja, zij zelf zijn hun getuigen en zij zien niet en zij weten niet. En daarom zullen zij beschaamd worden. Wie formeert een god en giet een beeld dat geen nut doet? Ziet, al hun medegenoten zullen beschaamd worden, want de werkmeesters zijn uit de mensen dat zij zich altemaal vergaderen, dat ze opstaan en zullen verschrikken. Ze zullen tezamen beschaamd worden. De ijzersmid maakt een bel en werkt in de gloed en formeert het met zijn hamers en werkt het met zijn sterke arm. Ook lijdt hij honger totdat hij krachteloos wordt en hij drinkt geen water totdat hij almachtig wordt. Dat is de smid. Dat is eigenlijk de eerste persoon in het hele proces. Die werkt zich helemaal in het zweet om een beltje te maken. Totdat hij honger krijgt en totdat hij zoveel dorst heeft dat hij er bijna bij neervalt. Dat betekent almechtig. Ja, dat is een beetje oud woord, maar dat is de betekenis. De timmerman trekt het richtsnoer uit, hij tekent het af met de draad, hij maakt het effen met de schaven en tekent het met de passer en maakt het naar de beeltenis van de man, naar de schoonheid van de mens, dat het in het huis blijft. Ja, zoveel aandacht wordt er besteed aan het maken van dit afgootje. Het is niet alleen de smid, die maakt een bel om het hout te kunnen bewerken. Er komt ook een tekenaar en die maakt het ontwerp voor dit beeld. Ja, met passer en lineaal gaat hij er een heel mooi mens van maken. En als hij zich dan cederen afgehoudt, zo neemt hij een cipressenboom of een eik en versterkt zich onder de bomen van het woud. Hij plant een olmboom en de regen maakt die groot. Dan is het voor de mens om te verbranden. Dan neemt hij daarvan en warmt zich erbij. Ook ontsteekt hij het en bakt er brood bij. Daarboven maakt hij er een god van en buigt zich daarvoor. Hij maakt zich er een gesneden beeld van en knielt ervoor neer. Ja, dus met die bel, nou, er worden er wat bomen omgehakt. En het eerste wat je ermee doet, nou, je hebt hard gewerkt, je hebt koud gekregen of wat dan ook. Je gaat een vuurtje stoken en je gaat je erbij warmen. Ten tweede, je gaat je brood erop bakken op dat vuurtje, zodat je kan eten, uitgerust. En ten derde, oh ja, ook nog, je maakt er even een godje van, ja, van de rest van het hout. Dat staat hier. Van die tekenaar die heeft ook zijn best gedaan om inderdaad een beeldje te kunnen ontwerpen. En hij maakt er een gesneden beeld van. En je knielt ervoor neer. Zijn helft verbrandt hij in het vuur. En bij de andere helft daarvan eet hij vlees en braadt een gebraad. En er wordt verzadigd. Ook warmt hij zichzelf en hij zegt: hé, ik ben warm geworden. Ik heb het vuur gezien. En het overige nu daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neer en buigt zich en bidt het aan en zegt: red mij, want gij zijt mijn God. En dan word je als het ware als een god. Of als die god, zoals we in Jeremia 2 ook zagen. Wat gebeurt er? Je weet niet, je kent niet, je ziet niet en je hoort niet, je begrijpt niet. Want het heeft hun ogen bestreken dat zij niet zien en hun harten dat zij niet verstaan. En dat is nou exact wat je in het volk Israël terug hebt gezien. Het is een tekst die tot driemaal toe in de evangelie en de handelingen wordt geciteerd. Dat is Jesaja 6. Vers 9, toen zei hij: ga heen en zeg tot het volk: horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet en maak hun oren zwaar. En sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart versta, nog ze bekeren en hij het genezen. Die oorzaak ligt niet bij God. Nee, ze zijn zelf afgoden gaan maken. Blinde afgoden, goden die niet kunnen horen. Ze zijn ervoor gaan buigen. En waarvoor je je buigt, dat word je zelf. Je gaat lijken op degene die je bestudeert. Van wie je houdt. Bij wie je nabij wil zijn. En dat is eigenlijk de les die Jeremia 2 ons voor wil houden. En natuurlijk ook Jesaja 44 en 6. Tot hier voor vanavond.